Fijn dat je hebt afgestemd op de Blauwe Barometer op AFM en Radio 350. Aflevering 161. Het is vandaag vrijdag 1 november 2024. De techniek is in handen van Tobias. Mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Marco Montagne, lid van het Armoedepact Almelo en voorganger in de Pnielkerk. Welkom, Marco.
Dankjewel.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Bouwjaar 60 van de vorige eeuw. Dus intussen 64 jaar. Sinds 88 getrouwd met Gerdy. We hebben de bevoorrechte dat we 3 volwassen kinderen hebben. Die alle 3 nog alleen zijn. 2 in Rotterdam. En eentje die is onder enig protest mee verhuisd naar Almelo. Maar heeft hier intussen wel zijn draai gevonden.
Ja, we kwamen elkaar onlangs tegen. Ik als medewerker van A-Visie. En jij als lid van het Armoedepact Almelo. En er was in het Schuttevaar een bijeenkomst met minister Eddy van Heijem van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoe heb je die bijeenkomst ervaren, Marco?
Allereerst gewoon mooi om erbij te zijn. Ik vond dat de minister in elk geval er blijk van gaf de bereidheid om goed te luisteren. Met name de verhalen van 2 ervaringsdeskundigen vond ik dat die op een leuke, maar ook op een hele zinnige manier op reageerde door te vragen. Hij was ook wel zo eerlijk om te zeggen dat een heleboel dingen hij op dit moment niet kan veranderen. Dus dat is dan ook wel eerlijk. Maar ik denk dat het een hele zinnige blikopener voor hem is geweest om te zien wat er in het maatschappelijk middenveld gebeurt. Buiten voor een belangrijk deel de overheid om. Juist aan de sociale kaart en de armoedeproblematiek in Almelo.
Ja. Wat mij persoonlijk opviel is het grote verschil tussen de verhalen van de mensen en de regels uit Den Haag. Ben je dat met mij eens?
Daar zit natuurlijk een enorm verschil tussen. Het probleem van mensen die de wet maken is dat je algemene wetten moet maken. En de uitdaging voor mensen in armoede is dat het hun situatie vooruit moet helpen. En daar zit uiteraard frictie in.
Ja.
En ik denk dat je dat via de regelgeving bijna niet kunt veranderen. Maar dat het vooral heel veel te maken heeft met de mentaliteitsverandering van de mensen die op dit terrein werkzaam zijn in direct contact met de cliënten, met de mensen waar het om gaat. Een van de mooiste opmerkingen kwam uit de tribune die dag. Iemand die eigenlijk zijn mond had moeten houden op een gegeven moment riep van, ja, maar er moet ook het recht komen om een foutje te maken. Nou, dat is dus inderdaad, kunnen mensen omgaan met als iemand even 1 vraag niet begrepen heeft en daar een fout antwoord invult of dat soort dingen.
Ja. Men kan ook zeggen in Den Haag, wij vaardigen een algemene oekase uit op een bepaald gebied. En de gemeentes hebben zelf behoorlijk wat vrijheid om die regels uit te voeren en wat meer bewegingsruimte rondom een bepaalde cliënt te creëren. Wat vind je daarvan?
Dat zou heel mooi zijn als het zo werkt. Goed, je weet natuurlijk ook dat op het moment dat er een conflict over iets ontstaat, je ook er wel een duidelijke handleiding moet zijn wat nou wel en niet kan.
Ja.
Dus dat. Ik ben ook voorzitter van Schuldhulpmaatje. Op die manier zit ik in het Armoedepact. We zitten vanuit Schuldhulpmaatje 1-2 keer per jaar even met de wethouder om tafel. En ja, wij lopen natuurlijk dan wel eens met mensen mee naar een ambtenaar van nou dit en dit en dit. En dan vertellen we soms aan de wethouder even een paar keer hoe er gereageerd is. Dan zie je de wethouder wat wit wegtrekken en dan roept hij nee, hè, dit gebeurt toch niet in mijn organisatie.
Ja.
Nou, en dat daar zit denk ik wel heel erg het punt. En ook een ambtenaar kan een keer met zijn verkeerde been uit bed gestapt zijn.
Goed, je bent nog mild, denk ik. Voor de mensen die het nog niet weten, wat is het Armoedepact Almelo precies?
Dat is een samenwerkingsorgaan waarin heel veel organisaties die iets doen rondom armoedebestrijding, schuldhulpverlening, het leven van mensen in armoede wat makkelijker, wat aangenamer maken, samenwerken. 1 keer per jaar is er een grote conferentie in het Heraclesstadion. Als niet-Almeloer weet ik intussen dat Heracles een Griekse god is en Heracles de voetbalclub. Waar die tot doel heeft elkaar te ontmoeten. waar ook heel nadrukkelijk aan deskundigheidsbevordering gedaan wordt. Waardoor er wel eens een deskundige van buiten uitgenodigd wordt om te spreken. Bijvoorbeeld Nadia Jungman, hoofddocent schuldhulpverlening, heeft er wel eens een schitterend verhaal gehouden onder de uiterst provocerende titel waarom arme mensen domme dingen doen. Maar ook het netwerken, dat je elkaar makkelijk weet te vinden. Ik heb hiervoor heel lang in Rotterdam gezeten, ook enigszins op dit terrein. En een van de sterke kanten van Almelo is dat doordat we elkaar kennen en de stad relatief kleinschalig is, er hele korte lijntjes zijn. Als wij bij schuldhulpmaatje tegenaan lopen dat iemand geen geld voor de wasmachine heeft, ja, dan kan je natuurlijk bij de bijzondere bijstand wat gaan proberen te regelen. Maar voordat dat geregeld is, ben je een hele tijd verder. En een bijstandsmoeder met kleine kinderen heeft gewoon een wasmachine nodig. Bij Nomeneskio, de goeddoetak van de Rotary Club, zit iemand in het witgoed. Die heeft er nog wel eentje staan met een kras op de zijkant.
Dat is het voordeel van een dorpse gemeenschap als die van Almelo.
Ja, in elk geval dat er korte lijntjes zijn. En daar werkt zo'n armoedepak dus ontzettend goed in.
Ja. Nou, dankjewel. Je bent ook voorganger geweest in een aantal andere gemeentes voordat je in Almelo kwam. Waar ben je bijvoorbeeld begonnen als dominee?
Ik ben in de wereldstad Vlachtwedde begonnen. Dat zal heel veel mensen roepen dan Friesland. Nee, dat is Oost-Groningen. Als ik roep dat Ter Apel in de toenmalige gemeente Vlachtwedde lag, dan weet ineens iedereen waar het is. Vanwege het beroemde asielzoekerscentrum wat zoveel in het nieuws is. Tegenwoordig is het gemeente Westerwolde. Maar ik ben dus begonnen in een hele kleine dorpje Vlachtwedde. Wat wel leuk is trouwens, de vesting Boertangen, een van de grootste bezienswaardigheden van Noordoost-Nederland, hoorde tot mijn gemeente. En ik had dus zelfs gemeenteleden midden in de vesting wonen.
Ja. En daarna?
Amsterdam-Osdorp. Had ook in Amsterdam gestudeerd, dus ik wist dat kerk zijn in Amsterdam erg leuk kon zijn. En van Amsterdam-Osdorp naar Rotterdam-Schiebroek. Daar ben ik door omstandigheden heel lang geweest, 20 jaar. En 8,5 jaar geleden de tocht naar het oosten gemaakt.
Ja, in het vorige gesprekje hadden we het er even over. Je was vrij jong toen je dominee werd, hè?
Ja, 25. Ik sliep zelf altijd heel vrolijk, nog nauwelijks droog achter mijn oren. En op een bepaalde manier word je dan in diepe gegooid. Ik weet nog dat ik net bevestigd was en de maandagmorgen daarna staat de voorzitter van de kerkenraad bij me op de stoep en zegt, we moeten even wat overleggen. We hebben op het moment 2 terminaal zieken in de gemeente. Het is wel handig als je daar wel langs gaat. Nou, daar ga je dan. Maar goed, mensen vonden het zo fijn dat ik meteen die week aanbelde. Ze hebben vooral hun verhaal gedaan. En in beide situaties werd ik na anderhalf uur bedankt voor het fijne gesprek. Waar ik denk achteraf, nou, als ik 3 minuten iets gezegd heb, was het veel. Maar mensen konden op verhaal komen. En daarmee raak je denk ik meteen aan een kern van wat ik predikant zijn prachtig vind. Je biedt mensen de mogelijkheid om op verhaal te komen.
Je bent aanwezig en je luistert, mag ik het zo samenvatten?
Ja, en af en toe help je ook nog om mensen, doordat ze hun verhaal doen, ordenen ze ook dingen. En daardoor krijgen ze er meer grip op en ontdekken ze ook op een gegeven moment van wat er wel toe doet, wat er niet toe doet, waar ze kracht uit putten, wat bijzaken zijn.
Ja. Als je Almelo nou kunt vergelijken met de vorige steden en dorpen waar je dominee was, wat valt je dan op?
Dat mensen in Nederland overal op elkaar lijken. De Groninger was niet gewend om over zijn gevoelens en geloof te praten. Dus die deed er vaak het zwijgen toe of het ging heel kort. Een Amsterdammer is het ook niet gewend om erover te praten, maar die camoufleert dat met een ontzettend vlotte babbel. Een Rotterdammer kan er ook niet over praten, maar die camoufleert dat met, moet je kijken hoe hard ik gewerkt heb en wat ik bereikt heb. En de Almeloer zit een beetje tussen de Groninger en de Rotterdammer in. Kunnen er ook niet zomaar over praten. Kijkt in elk geval eerst de kat uit de boom. En dan wil het wel komen.
Je bedoelt daarmee te zeggen dat de verschillen minder groot zijn dan we wel eens willen geloven of doen voorkomen?
De uitingsmanier is natuurlijk wel heel verschillend. Daar zit dus wel een verschil. Ik bedoel, bij de Amsterdammer moet je door de hele vlotte babbel heen prikken. Dus dan het heel verhaal van, maar wat voel je daar nou bij? Dan praat hij er eerst nog een keer overheen.
Nou, we gaan zo meteen naar de vier stellingen toe. En daarna vraag ik je wat jou nou uiteindelijk bewogen heeft om dominee te worden. Je luisterde naar Roy Orbison met Only the Lonely uit het geboortejaar 1960 van Marco Montagne, te gast in de Blauwe Barometer. Marco, ik begin met de eerste stelling. Als dominee twijfel ik ook wel eens aan het bestaan van een goddelijk wezen.
Daar kan ik het alleen maar volstrekt mee eens zijn. Meer daar... er wordt altijd gezegd van ja, je kunt alleen geloven als je gelooft in het bestaan van God. Maar dat is zo abstract dat daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Het gaat mij er meer om van kun je op de een of andere manier met een geheim dat groter is dan jezelf. Ik heb als werkomschrijving wel eens een keer van God. God, dat is het geheim dat je draagt en beweegt. En er zitten voor mij drie dingen in. Je kunt het niet in je vingers krijgen, het is een geheim. Op de een of andere manier geeft het een vorm van draagkracht. En het geeft ook een richting in die zin van beweegt, inspireert.
Stelling 2. In het leven van mensen gaat het nog steeds om geloof, hoop en liefde.
Ik denk dat in praktijk je de volgorde om moet draaien. Dat mensen eerst door de liefde hoop vinden en daardoor ook weer vertrouwen terugvinden.
Nou, dat proberen we dan de volgende keer te doen, hè? De volgorde omdraaien. Stelling 3. Door de welvaart van de afgelopen decennia zijn de kerken leeggelopen.
Die is gedeeltelijk waar, denk ik, in mijn visie. Het ligt misschien niet eens zozeer aan de welvaart, als wel vooral aan dat er zo ontzettend veel is waaraan mensen een tijdsbesteding hebben. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk gewoon de verschuiving dat kerk en geloof voor 50, 60 jaar in het hart van het leven stonden. En het is tegenwoordig één van de dingen uit de vrije tijd. En daar zit natuurlijk een enorme verschuiving in. Of dat alleen de welvaart is, of dat het ook vooral dat er zoveel mogelijk is... daar aarzel ik wel eens over.
Is het een mooi gegeven tegenwoordig dat het een vrije keuze is in plaats van een verplichting, zoals vroeger heel vaak het geval was?
Ja, dat vind ik zeker winst. Maar vrije tijd en vrije keuze zijn nog twee verschillende dingen.
Okay. Stelling 4. Er is nog nooit zo'n grote behoefte aan zendgeving geweest als tegenwoordig.
Dat klopt, denk ik, ook gedeeltelijk. Stond net in Trouw van vanmorgen iemand die daar heel erg kritisch over was, omdat heel veel wat tegenwoordig als zingeving verkocht wordt, eigenlijk ongeveer past in het maakbare leven. Van het is nu niet alleen genoeg dat je welvarend bent, maar het moet ook nog een zin aangegeven worden. En dat is heel erg individueel. Waarbij er erg weinig oog voor is dat de zin van het bestaan misschien wel vooral in de relaties van mensen zit en wat je daarin toevalt. Net als met geluk. Als je denkt dat je geluk kunt afdwingen, dan kan niet. Geluk komt erbij. En dat geldt voor zin, denk ik, net zo hard.
Nou, dankjewel voor deze antwoorden op de vier stellingen. En wat heeft jou bewogen om uiteindelijk dominee te worden, Marco?
Ja, dat is heel erg nauw verweven met mijn biografie. Ik kom uit een warm gereformeerd nest waarin heel open over dingen gepraat werd, waarin ook heel ruimdenkend was. Het was volstrekt normaal om ook in een Rooms-Katholieke kerk te komen. De contacten in Uithoorn waren heel goed. Wat een enorme impact in mijn leven heeft gehad is dat toen ik net 15 was, is mijn 5 jaar oudere broer verongelukt. En dat dwingt je ongeveer op je 15e om de puberteit over te slaan en in één keer volwassen te worden.
Die verhalen hoor ik vaker.
Ja, en ik had tot dan toe, ik hobbelde mee met de kerk, maar aanvankelijk had ik zoiets van, nou ja, een God die dit toelaat, daar heb ik niks mee. Maar goed, toen heb ik via Youth for Christ wel ook gewoon de warme binnenkant van geloof leren ervaren. En van daaruit was zoiets van, hé, ik heb iets moois ontdekt van, daar wil ik anderen wel mee helpen. Dus ik wou mensen gaan helpen om te geloven. Nou, dat vind ik nog steeds een rode draad. Alleen helpen was toen dat ik dacht van ik weet het en zij niet. Daar ben ik intussen wel achter, we weten het alle twee niet. Dus je zoekt samen. geloven is ook een gezamenlijke zoektocht. En mensen zijn geen object gebleven, maar zijn gewoon tegenwoordig bondgenoten, medemens.
Ja.
Dus de motivatie is hetzelfde, alleen de inhoud is fors veranderd.
Waar heb je theologie gestudeerd?
Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ik ben intussen heel lang predikant, 38, 39 jaar bijna. En het was een heel academische studie. En achteraf ben ik met twee dingen heel erg blij. Dat is aan de ene kant de breedte van de studie. Je kreeg ook vakken als sociologie, psychologie, filosofie. En wat ik nog steeds ontzettend handig vind, niet alleen handig, maar heel goed, ik heb er ontzettend goed leren teksten lezen. En dat is iets wat me nog steeds enorm helpt, ook na 38 jaar met preken maken. Dat je echt geleerd hebt om een tekst weer nieuw te lezen. En daardoor ook tot jezelf eerst te laten spreken en daardoor iets door te kunnen geven.
Ja, want je bent uiteindelijk dan dominee geworden na je studie. Had je eventueel ook iets anders kunnen worden?
Ik was bijna natuurkunde gaan studeren. Want ik ben een behoorlijke beta. Erg geïnteresseerd in wiskunde, natuurkunde. Ik bedoel, een wetenschapsrubriek in de krant lees ik nog altijd. En ik ben nog naar de kennismakingsdagen van natuurkunde en theologie geweest voor studie. En kennismakingsdag natuurkunde was heel leuk. En op een gegeven moment aan het eind van die dag zat ik naast een ouderpaar met hun dochter van 18. En de vader vroeg heel bezorgd van: hoogleraar, wat is het beroepsperspectief van mijn dochter als zij natuurkunde heeft gestudeerd? Het was eind 70er jaren, dus werkloosheid was groot. De hoogleraar zegt van: nou, de praktijk leert dat 90% van onze afgestudeerden binnen 3 maanden een baan heeft. Dat is mooi. Waarop een van de ouderejaars studenten opstond en zegt: ik weet dat ik de hoogleraar niet mag tegenspreken, maar ik vind wel dat hij een aanvulling moet geven. 3/4 van die banen zit in de bewapeningsindustrie. Dat was voor mij voldoende om te zeggen: ik ga geen natuurkunde studeren, het wordt theologie, want ik wil iets goeds met mensen doen.
Dat deurtje ging definitief dicht.
Ja.
Ja. Als voorganger, Trekje, dat is mij wel duidelijk geworden uit wat je tot nu toe hebt verteld. Trek je korte of langere tijd met mensen op. Je gaat mee in hun leven. Wat vind je daar nou het boeiende of het uitdagende aan?
Ik zie het bijna ook als een voorrecht dat je met name in wat heftiger situaties lang met mensen op mag trekken. Waarin vaak enorm veel, om weer die woorden liefde, hoop en geloof terug te laten komen, met je gedeeld wordt. En waarin je mensen op de een of andere manier daar ook in mag ondersteunen. En het valt mij op dat je vaak taal mag geven aan waar mensen zelf geen taal voor hebben. En dat mensen helpt. Zoals mensen soms ook kunnen zeggen van: nou, ik kan mijn geloof niet onder woorden brengen, maar dit lied, dat doet het voor me. Nou, zo'n soort rol dat je bijna, ja, taal mag geven aan waar niet direct taal voor is.
Dus je helpt ze als het ware met het vinden van de juiste formulering of gedachte?
Ja, juist de formulering is vaak te exact. Het zit vaak meer in beelden. Ik had een keer, dat was een hele verrassende, ik werd door een collega gevraagd van: ik heb een jonge moeder met een kind van 6, 7 jaar. En dat kind stelt allerlei hele moeilijke vragen over leven en dood en daarna. Moeder weet niet hoe ze daarmee uit de voeten moet. Van: wil jij eens gesprek daar eens aangaan? Ik eerst eens naar die moeder gegaan. Toen kwam uiteindelijk met dat kind lekker op schoot bij moeder met haar 6 jaar op tafel. Toen heb ik er eens gevraagd of zij wel eens in de vlindertuin in Blijdorp was geweest. Ja, die kende ze. Ik zeg: en weet jij hoe vlinders ontstaan? Hij zegt: was dat niet iets met die rups en de pop? Ik zeg: ja, en wat komt er nou uit die pop? Ja, een vlinder. Ik zeg: en als je nou die rups vergelijkt met die vlinder? Hij zegt: het is hetzelfde, maar het is ook niet hetzelfde. Nou, daar heb je dan een beeld van over hoe zit het nou met, als je doodgaat, zeg maar de pop, en daarna. Er is een verband, maar terugdenken, dat kan eigenlijk niet.
En komt zo'n beeld dan ter plekke op?
Ik had er natuurlijk wel even over nagedacht, maar ik heb wel even ook echt bewust het contactpunt met de leefwereld van het kind gezocht. Nou ja, dat is, dus, en dan gebeurt er dus iets heel moois. Van, je ziet zo'n kind ontspannen van, hé, nou is dood minder eng. Nou, het was natuurlijk prachtig.
Maar goed, nu zit je tegenover of bij iemand die moe en der dagen zat is en eigenlijk geen uitweg meer ziet uit de moeilijkheden waarin hij of zij inmiddels verzeild is geraakt. Wat doe je dan?
Nog steeds vaak mensen eerst maar eens hun levensverhaal laten doen. En in dat levensverhaal trekken ze zelf al de lijnen van wat belangrijk is, wat ze houvast heeft gegeven. Ik ga mensen niet zeggen van, doe je ogen maar dicht, want daarna kom je in de gouden zaal met de gouden schalen en de overheerlijkste gerechten. Want op die manier geloof ik het zelf niet. Een gemeentelid van me reikte laatst, toen we hierover in gesprek waren, aan. Ach, zegt ze, Marco, als het zover is dat ik mijn oogjes sluit, dan laat ik me graag verrassen. Ik vond dat een hele mooie geloofsuitspraak. Want in dat graag zit verlangen. En verlangen is misschien wel een kern van geloven. En verrassen is de openheid voor het geheim. En als je zegt dat je graag gaat verrassen, spreekt daar natuurlijk ook een enorm vertrouwen uit.
Maar goed, je moet jezelf wel open kunnen stellen.
Ja, maar je doet jezelf als predikant tekort als je je niet openstelt. Ik bedoel, ik ga er altijd van uit dat God al ook in de ander aanwezig is. En dat het eerder mijn taak is om dat een beetje te helpen naar voren te laten komen. Okay. Ik hoef mensen niet wat aan te praten.
Ik ben de uitzending bewust begonnen met het armoedepact en de bijeenkomst met de minister. Ik had ook willen beginnen met de ellende in de wereld, maar dat vond ik een beetje zwaar. Maar nu we halverwege zijn, wil ik het toch proberen. Ik worstel zelf nog wel eens met de God van de liefde en de gerechtigheid en de goede tierenheid als ik zo om me heen kijk. Kun je mij helpen?
Of ik je kan helpen, weet ik niet. Ik kan iets vertellen over hoe ik daar zelf tegenaan kijk. Uitdaging 1 zit denk ik in dat mensen bewust of onbewust ervan uitgaan dat God almachtig is en alles wel even kan regelen. Daar geloof ik niet in. En dat betekent meteen dat God dus ook kwetsbaar wordt, want hij of zij moet het met zijn of haar liefde winnen. En liefde is kwetsbaar, maar geloven heeft voor mij iets ermee te maken dat ik toch blijf geloven en soms wil blijven geloven dat liefde sterker is dan haat, dat licht een sterker woord is dan donker en dat vergeving een sterker woord is dan wraak. En ik zou me wat graag willen dat dat stelletje niet al te handige mensen in Israël en Gaza ook dat eens ontdekte, dat je alleen samen verder komt en dat je niet er verder komt ten koste van de ander. Maar dat is een kwetsbaar godsbeeld wat niet dus alles oplost.
Ja.
Het heeft voor mij alles te maken met dat we nog steeds zeggen dat het hart van het evangelie is de figuur van Jezus Christus, die zich uit liefde aan een kruis liet nagelen. Het verhaal gaat dat het toch verder gaat omdat liefde overwint. Maar het is wel de weg door de diepte en niet de weg zonder blauwe plekken.
Nou, ik wil het straks met jou hebben over de sluiting van de drie kerken in Almelo, Marco. Je luisterde naar Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou in de Blauwe Barometer vandaag te gast. Voorganger in de Pinielkerk, Marco Montagne. Marco, van waar dit nummer?
Omdat ik het een prachtig nummer vind en het iets verwoord van waar we het net over hadden, van dat de verbinding, de zachte krachten, dat dat uiteindelijk de dingen zijn die beslissend zijn. En het is natuurlijk heel erg lastig dat in het nieuws altijd de grote lelijke dingen staan. Er is ooit eens zo'n liedje van Kinderen voor Kinderen geweest van als ik de baas zou zijn van het journaal, dan zouden ook die andere verhalen erin komen. En nou ja, we zaten hier tussendoor even heel snel over het conflict Israël-Hamas in het Midden-Oosten. Ook daar hoor je natuurlijk weinig over dat er dus ook in Israël gewoon projecten zijn van mensen die samen een kibbutz hebben, die samen elkaar recht willen doen. Van moeders die aan beide kanten kinderen verloren hebben, die met elkaar in gesprek zijn en hun verdriet delen. Bij die mensen ligt de toekomst en niet bij de criminelen van Hamas en de Israëlische regering. Ik hoop dat ik deze niet als antisemitisch uitgelegd word. Kritiek op het beleid van Israël is geen antisemitisme.
Nee, voor mij is de boodschap duidelijk. Maar zolang het harde wapengekletter het wint van de zachte krachten...
Ja.
Komen we dus niet verder in het Midden-Oosten.
Nee, dit is een doodlopende weg, letterlijk en figuurlijk.
Dus de Gaza-strook ligt al bijna plat, denk ik, voor 90%.
Ja, daar zal het ongeveer op neerkomen.
Nou, wat moet er dan nog meer gebeuren voordat iemand zegt... nou stoppen we ermee, want nu hebben we ons doel bereikt?
Ik denk dat de grote denkfout van Israël op het moment is... dat ze eigenlijk geen... ze hebben wel een tussendoel... maar ze hebben geen einddoel van naar wat voor situatie willen ze toe.
Ja, en ze zijn toch de vergelding allang voorbij. Willen ze dan alles uitroeien?
Ja, dus, nou ja, goed. In het Oude Testament stond tand om tand, oog om oog, tand om tand. Dat was niet bedoeld van wreek je maar dat was bedoeld als inperking van de wraak. Dat je niet eindeloze fetes kreeg. En misschien moet dit hart van de Torah maar weer eens duidelijk worden in dit conflict.
We gaan even terug naar Almelo, ja. Want daar praten we natuurlijk ook over. De fysieke sluiting van drie kerken. Wat kun je daarover vertellen, Marco?
Wij zitten sinds een aantal jaren in een proces dat we heel bewust hebben gedoopt loslaten en opnieuw beginnen. Waarin wij ontdekt hebben dat we eigenlijk gewoon financieel aanvankelijk 5 kerken niet overeind kunnen houden. Financieel, zowel wat betreft de gebouwen als de voorgangers. En we hebben gezegd, dan kan je er een koude saneringsoperatie van maken, maar daar wordt niemand blij van. Dus we moeten zorgen dat er een lonkend perspectief komt. En om dat lonkend perspectief te omschrijven, hebben we gezegd van er moet een kerk bijvoorbeeld in het hart van de samenleving komen. Niet alleen letterlijk doordat er uiteindelijk voor de grote kerk is gekozen, maar ook figuurlijk van het moet allerlei verbindingen met de Almeloze samenleving hebben. En het gaat daarbij niet meer om stenen, maar het gaat om mensen. Nou, ik zit zelf voorganger van de Pnielkerk. Het valt natuurlijk heel moeilijk om een gebouw wat de oudsten onder ons nog zelf hebben helpen opbouwen, los te laten. Zo begrijpelijk dat er allerlei heftige gevoelens zitten. Want je ouders zijn er getrouwd, begraven. Je bent er zelf getrouwd, je kinderen gedoopt. Al dit soort dingen. Maar de kracht van zo'n kerk zit in de mensen en in de gemeenschap die er is. Wij ervaren dat op het moment zelf heel nadrukkelijk. Mijn vrouw heeft een ernstige vorm van kanker. Nou, het is geweldig om te ervaren hoeveel kaarten, meeleven, bloemen je krijgt en wat dus de kracht van de gemeenschap dan met je doet. Ja.
En hoe kijk je, althans zoals het proces tot nu toe is verlopen, hoe kijk je op het fusieproces terug?
Enigszins dubbel. We hebben van meet af aan gezegd van dit moet niet van bovenaf naar beneden opgelegd worden, maar we willen het proces van onderuit hebben, van mensen denk na over hoe willen we gemeente zijn, wat voor huisvesting hebben we daar nodig, hoe willen we diaconie zijn, hoe kijken we naar jongeren, hoe kijken we naar de breedte van de kerk. We hebben helaas de corona doorgekregen midden door het proces, waardoor dus een heleboel van dat besprekingen digitaal moesten. En dat kwam de kwaliteit van de besprekingen niet altijd ten goede. Maar er zat toch wel... er is dus in elk geval van meet af aan geprobeerd om het van mee onderop te laten komen en om dus ook steeds weer het draagvlak daar te krijgen. En daar gaan uiteraard dingen mis. Ja.
De verbouwing van de grote kerk, hoe staat het daarmee?
Die begint ongeveer op deze datum. Wij hadden 4 maanden eerder willen beginnen. Maar dankzij het niet al te vlot afleveren van een omgevingsvergunning door de gemeente is daar fors vertraging in gekomen. De aannemer is gelukkig zo soepel geweest om dingen in zijn planning te verschuiven, waardoor hij ons beloofd heeft dat we Pasen, en gelukkig valt Pasen laat volgend jaar, dat we met Pasen de vernieuwde grote kerk in mogen.
Het komt goed.
Daar ga ik in elk geval van uit en meer mensen die dicht bij het vuur zitten.
Goed, dat is volgend jaar. We gaan even terug naar vorige week, de 8e aflevering van dit seizoen in de Blauwe Barometer. En toen stelden Jeroen Oude Averhuis en Barbara de Groot van Astad Adviesgroep jou de volgende vraag. En toen was het even stil. En nou, we gaan even een plaatje draaien, Tobias. Goed. Dan komt het fragment, denk ik, na het plaatje. Ondertussen kun je misschien nog even... Soms laat de techniek ons in de steek. En dat is nu het geval. Dus we gaan even zonder geluidsfragment verder. En de vraag die Jeroen Oude-Avenhuis vorige week stelde aan jou, Marco, is... wat jij belangrijk vindt om iets duurzaams te organiseren? En misschien kun je eerst die vraag beantwoorden.
Duurzaam, dat klinkt nog wat vaag... Ik moet zeggen, de hele opwarming van de aarde, klimaatproblematiek gaat me zeer aan het hart. Ook vanuit een verantwoordelijkheid voor de kostbare schepping die we hebben. Ik ben ook betrokken als vrijwilliger bij het Norberhoes in Windmolenbroek. Een van de dingen die daar duurzaam zijn, is een repaircafé. En dat is misschien wel iets waar we veel meer naartoe moeten. Dat het vanzelfsprekend wordt... om dingen te repareren en niet meteen wat nieuws te kopen. Waarbij dat trouwens af en toe echt zo belachelijke druk ook is. Wij zijn op het moment bezig met behandelingen in het ZGT en in het MST. En die hebben nu een nieuwe app waarin dat gekoppeld is. Onze telefoon van 5 jaar oud kan die app niet hanteren. Dan denk ik, dit is niet duurzaam.
Nee. Goed, en Barbara de Groot die stelde de vraag... waarom jij je hebt aangesloten bij het Armoedepact Almelo.
Omdat je op dit soort dingen vooral niet... in je eigen kleine clubje alleen moet blijven hobbyen... maar samen moet werken. En we zaten van de week nog om tafel met bijvoorbeeld Avedan... met thuisadministratie, met het digitaal steunpunt van de bibliotheek... Het zijn allemaal punten waarin mensen met vragen binnenkomen. En als je de weg naar elkaar weet, is dat zo goed. Ik bedoel, op het moment dat er iemand behoorlijke schulden heeft... zijn wij een schuldhulpmaatje vrij goed erin om dat op een rijtje te zetten... en dat te helpen om dat goed te ordenen. Maar als iemand een heleboel aanvragen moet doen voor toeslagen en subsidies... dus thuisadministratie, of het is de Avedan veel sterker in... dus dat moeten we gewoon hen laten doen... Want ze hebben daar ervaring mee en ze weten de weggetjes nog beter. En als iemand tegenkomt die voor de kinderen met de verlegenheid zit van... ja, nou heeft mijn kind een laptop nodig. Nou, dan is het goed als je de weg weet naar de Stichting Leergeld. En als iemand een verjaardagsfeestje wil hebben... daar kunnen we ook voor regelen. Maar dat gaan we niet als schuld op maatje doen, daar is een ander voor.
Goed, de lijntjes blijven kort.
Ja.
Goed, volgende week, vrijdag 8 november, is de gast Koen Bolscher. Hij is voorzitter van het bestuur van de carnavalsvereniging De Knolntrekkers uit Bonnebroek. En je mag hem nu een mooie vraag stellen.
Nou, ik zit altijd met enige verbazing naar carnaval te kijken. Waarom moet het nou juist in zo'n korte tijd zo uitbundig zijn en... waarom kan dat niet wat meer door het hele jaar heen?
Nou, dat is een prachtige vraag voor Koen. Zometeen vraag ik je wat je doet. Oh, we gaan even naar de muziek. Ik ga gewoon even door, krijg ik van Tobias door. Ja, iedereen denkt dat je een druk bezette man bent. Hè? Dat denken we dan allemaal als buitenstaanders. Heb je nog voldoende vrije tijd over, Marco?
Nou ja, ik heb het grote voordeel dat ik parttimer ben. Dus ik werk voor ongeveer 2/3. Dus het betekent in principe natuurlijk dat ik wat tijd over heb. Heel lang hebben we, mijn vrouw en ik, alle twee parttime gewerkt... om vooral ons gezin zelf te kunnen draaien... omdat wij twee kinderen hebben met een gebruiksaanwijzing... die niet voor iedereen even makkelijk leesbaar was. En tegenwoordig heeft het dus het voordeel dat ik gewoon ruimte heb. Ik loop dus als vrijwilliger rond in het Naberhoes. Mijn werk voor Schuldhulpmaatje is ook vrijwilligerswerk. Weliswaar voortgekomen uit mijn werk als predikant... maar iets wat ik met liefde doe. We mogen ook erg graag in de prachtige omgeving van Almelo wandelen en fietsen... Twee van onze kinderen wonen in Rotterdam. Dus dat is ook handig als je daar af en toe tijd voor hebt... om daar gewoon eens heen te kunnen. Dus natuurlijk, er wordt wat van je verwacht. En er zit wel enige druk op de agenda. Maar als mensen zeggen van je zult het wel druk hebben, roep ik altijd nee. Of je het druk hebt, hangt heel veel te maken met hoe je er zelf mee omgaat.
Nou, zometeen vraag ik je hoe je een preek maakt, want dat doet een dominee ook. Je luisterde naar Herman Vinkers met Daarboven in de Hemel. En dat is op verzoek van Marco Montagne, voorganger in de Penielkerk. Ik hoorde af en toe de piano alsof het uit een liedje, ik zou wel eens willen weten, van Gilles de Korte afkomstig is. Maar goed, Marco, jouw reden tot dit verzoek of de uitleg?
Nou ja, ten eerste, voordat we naar Almelo kwamen, was ik al fan van Vinkers. Omdat ik hem de gave vind hebben om heel erg humoristisch, ook heel scherp te kunnen zijn, zonder ten koste van. En dat vind ik een enorme kracht van hem. Het leuke van dit liedje vind ik vooral in hoe hij speelt met dat verzonnen. Van ook als iets verzonnen is, kan het daarom nog wel heel waardevol zijn. Nou, dat vind ik een heel mooi aanknopingspunt, ook voor geloof. Ook als je in beelden denkt. Ja, ook daar zit natuurlijk vaak verzinnen in. Maar dan inderdaad misschien verzinnen en bezinnen hebben niet voor niets iets met elkaar te maken. En misschien heeft dat ook nog wel iets van met bijzinnen komen te maken. Ja.
Herman Vinkers, Almelo. 8,5 jaar in Almelo nu. Heb je ondertussen een band met Almelo opgebouwd?
Eigenlijk is dat heel snel gekomen. Nou is dat ook niet helemaal eerlijk. Mijn vrouw komt uit Holten. Dus ik had het voordeel, doordat ze uit een dialectsprekend gezin komt, dat ik het dialect, weliswaar is dat Sallands en het is hier Twente, maar dus ik versta het eigenlijk redelijk moeiteloos. Maar nog bij komt dat ook het Oost-Gronings, waar ik begonnen ben, ook nog redelijk hierop lijkt. Dus qua taal heb ik hier nauwelijks een aanpassingsprobleem om het te verstaan. Ik spreek het niet, ik poog het ook niet, want dat lukt niet. Dus in die zin, het was ook wel vertrouwd. En we genieten heel erg van de mooie omgeving van Almelo. We wonen hier echt heel naar ons zin. Dus in die zin wel thuis. We hebben wel gemerkt dat als je als buitenstaander hier binnenkomt, dat je omgeving toch wel even de kat uit de boom kijkt. En voordat sociale contacten vriendschappen worden, daar gaat tijd overheen.
Ja, en daarna zijn ze wel erg trouw, hè?
Ja, en dan heb je er echt wat aan.
Ja, nou, fijn om dat over Almelo en omgeving te horen. Trouwens, Oost-Groningen, behoort dat ook nog tot het Neder-Saksisch taalgebied? Ja. Of, ja? Dus ja, je kunt tot in Hamburg kun je met plat en platduits uit de voeten.
Ja, de Nederlandse grens is daar geen taalgrens.
Nee. Kijk eens aan. Een dominee doet heel veel dingen. En een van die dingen is het maken van een degelijke gereformeerde preek. Mag ik dat zo zeggen?
Nou, ik weet niet wat een preek degelijk maakt en ik weet niet wat een preek gereformeerd maakt. Dus, gekscherend roep ik wel eens, de gemiddelde preek bestaat uit 10% inspiratie en 90% transpiratie. Als het heel soepel gaat is het 20% inspiratie en 80% transpiratie. De inspiratie kun je wel, ik noemde natuurlijk al van, ik heb goed teksten leren lezen, dus ik volg altijd een leesrooster. Zoek dus niet een tekst die mij wel goed uitkomt, maar nee, ik zoek een leesrooster ook vanuit het besef van, laat de tekst mij ook maar gezeggen. En ik moet zeggen, voor mijn gevoel komen de beste en de meest doorleefde preken, en daar zit een enorme samenhang tussen, vaak op uit de teksten waarvan je denkt van, wat moet ik hier nou in godsnaam weer mee? En dat is vaak een heel goed startpunt om nog eens te luisteren. Wat staat er nou wel, wat staat er nou niet, waar raakt dat, waar zit mijn ergernis? Soms een heel goed startpunt om je dat bewust te zijn. En ik ben wel heel erg, ik heb te veel moralistische preken gehoord van de boodschap was van je moet dit en dat. Probeer altijd wel te reiken van, wat reikt dit nou aan voor je inwendige mens? Wat reikt dit nou aan om met een andere kijk in het leven te kunnen staan?
Ja, want dat is dan toch een soort wisselwerking tussen het rooster, het jaarrooster dat min of meer vast ligt, en je dagelijkse ervaringen. En ik kan me voorstellen dat je in de opleiding hebt geleerd om juist via een heel bepaald stramien je preek op te bouwen.
Dat heb ik wel geleerd, maar ik moet zeggen, ik stoor me daar niet zo heel veel aan het stramien wat ik heb geleerd. Niet dat dat fout is, ik bedoel, het is handig om een aantal dingen daarvan wel te gebruiken. Het heeft er iets mee te maken van... ik geloof in verhalen. En natuurlijk, een verhaal heeft ook een opbouw... maar een preek is niet zozeer een betoog als wel een verhaal. En ik ben dus bijvoorbeeld ook grote fan van sprookjes. Ook omdat sprookjes verhalen zijn waarin je meegenomen wordt... maar die vaak ook over je onbewuste angsten, verlangens, zorgen gaan. Het sprookje wat ik nogal eens als voorbeeld gebruik is Roodkapje. Roodkapje wil uiteraard iets goeds doen voor haar oma. Ja, onderweg als je iets goeds wil doen... kun je wat afgeleid worden door de dingen om je heen... waardoor het mis kan gaan. En het mooie van het sprookje van Roodkapje is dan... het mag misgaan, want er komt van een andere kant dan toch redding... waardoor het uiteindelijk goed komt. Nou, als je met zo'n soort vertrouwen in het leven zit... kun je ook redelijk onbezorgd dingen aanpakken. Ook als er eens een keer iets misgaat, gaat er wat mis. Ja, jammer dan.
Wanneer ben je nou tevreden over een preek?
Heel gek is dat, ondanks zoveel jaar ervaring. Ik bedoel, ik heb voor mezelf zoiets... ik vind dat een preek minstens een 8 moet hebben van mezelf. Maar dat is nog steeds geen garantie dat het ook werkt. Ik maak nu aanhalingstekens in de lucht voor de luisteraars. Het zit soms in heel verrassende dingen. Het meest merk je het vaak als je tijdens het doen van je verhaal... en ik loop tegenwoordig eigenlijk altijd wat heen en weer over het podium te drentelen... op een gegeven moment merk dat als je een stilte laat vallen... dat het doodstil blijft. Dan heb je kennelijk echt contact. En het hangt zozeer af van waar mensen zelf mee bezig zijn. En een van de leukste dingen die je nog altijd kan overkomen... is dat een afloop van dominee... het verhaal heeft me zoveel geraakt. Dit en dit heb ik eruit opgepikt. En dan denk ik, ik weet heel zeker dat ik dat niet gezegd heb.
Goed, zo meteen vraag ik je, want we zijn zo langzamerhand... aan het einde van deze aflevering van de Blauwe Barometer gekomen... over de toekomst van de kerken. Je luisterde naar de Carousels met The Rain, The Park and Other Things. En Marco Montagne, te gast in de Blauwe Barometer. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Toch nog even een vraag. Hoe zie je de toekomst van de kerken? En dan mag dat in de engere zin, zeg maar Almelo, of in de wereld zijn.
Eerste wat me te binnen schiet is ooit Pater van Kilsdonk, studentenpredikant in Amsterdam. Die vond dat de kroeg en kerk heel veel met elkaar te maken hadden. Die werd op een gegeven moment door een verslaggever van het Parool interviewd. Microfoon onder zijn neus geduwd, is heel heigerig. Hoe ziet u de toekomst van de kroeg? Dat is hopeloos, hè? Waarop Pater van Kilsdonk zei... de situatie van de kerk is inderdaad hopeloos, maar niet ernstig. Nou. En dat gaf dus aan zijn ontspanning daarin. Dat heeft voor mij er iets mee te maken van... het verhaal waar het uiteindelijk om gaat, gaat niet verloren. Ik realiseer me dat de kerk is een huidige vorm... absoluut geen vanzelfsprekendheid is. En ik loop ook met enige regelmaat de geest daar al voor warm te maken... dat ik verwacht dat over 20 jaar... ook de protestantse kerk een dominee, een vrijwilligersbaan wordt... en dat je aan tentmaking ministry gaat doen. Dus dat je, zoals Paulus in zijn onderhoud verzag door tenten te maken... daarnaast was hij degene die in de gemeentes dingen deed. En misschien is dat ook nog wel een hele goede ontwikkeling... doordat je dan als predikant nog meer met twee voeten in... hier in Twente in het zand staat, maar in Groningen in de klei...
Ondanks dat perspectief heb je deze uitzending toch een heleboel hoopvolle dingen verteld. Marco, daar wil ik je hartelijk voor bedanken.
Nou, heel graag gedaan.
En daarmee zijn we ook gekomen aan het einde van deze 9e aflevering van de Blauwe Barometer. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 7 uur komt een beetje tijd voor Songfestival. Dan volgt Soultime om 8 uur. Het programma Zapt wordt uitgezonden om 9 uur. En om 10 uur kun je luisteren naar Muziek om te dromen. De volgende uitzending is op vrijdag 8 november. Dan is de gast Koen Bolscher, voorzitter van carnavalsvereniging De Knollentrekkers uit Bonnebroek. Mede namens technicus Tobias, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.